van de vele beelden die God geeft van zijn eigen hart en persoonlijkheid, gaan we vandaag met elkaar naar een hele intieme kijk. En dat is vriendschap. Want God biedt ons zijn vriendschap aan. En in de relatie die wij hebben met God, mag vriendschap een rol spelen. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want bij vriendschap denk je toch iets aan een soort van gelijkwaardigheid. Terwijl je misschien bij God ook wel denkt dan van, ja, maar God, hij is zo groot en heilig. En ja, wie ben ik dan? Nou, we weten gelukkig, dankzij genade, dankzij Jezus, dat hij ons in hem heeft gebracht. Dat hij ons als het ware in zijn nabijheid heeft gebracht. En dat hij ons gelijkwaardig behandelt. En gelijkwaardigheid wil niet zeggen dat er gelijkheid is. Hij is en blijft onze Heer. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente. Maar tegelijkertijd benadert hij ons als zijn vrienden. En het is heel goed om alle elementen van hoe God zich laat zien aan ons en hoe hij ons als het ware in verbinding brengt met hem, om die te ontdekken. Want als je bijvoorbeeld bedenkt, hey, van, ik ben rechtvaardig geworden, zoals God rechtvaardig is, dan denk je, wauw, wat is daar gebeurd? Als je bedenkt, hey, ik ben heilig geworden, zoals hij heilig is, denk je, wauw, wat is daar gebeurd? Als je bedenkt van, maar ik ben een kind van God geworden, zoals Jezus een kind van God is. Wauw, wat is daar gebeurd? Dat zijn allemaal hele diepe veranderingen die hebben plaatsgevonden en waar we met elkaar in een, ja, misschien wel eeuwige ontdekkingstocht in zitten. Omdat God zo groot is dat we ook zelfs na dit leven hem blijven ontdekken wie hij is. Nou, als we dan kijken naar vriendschap, dan heeft dat ook alles te maken met een nabijheid, met een soort van intimiteit die heel bijzonder is. En zeker ook als je kijkt naar gelovigen in de wereld, christenen en allerlei mensen die andere religies aanhaken, dan zie je heel vaak dat nabijheid en intimiteit nou niet datgene is wat geloof in het algemeen kenmerkt. Heel vaak is het concept van geloof in de wereld is dat God op afstand is en dat jij toch maar je best moet doen om dichterbij te komen. Door goede dingen te doen bijvoorbeeld. En wij weten dankzij de genade van Jezus dat God dat concept compleet heeft veranderd. En dat Jezus ons laat ontdekken dat het niet is wij doen ons best om bij hem te komen. Maar hij heeft zijn uiterste best gedaan, alles gedaan om dicht bij ons te komen. En hij heeft ons opgepakt en alles wat er voor nodig was om dat te kunnen doen, om ons in zijn nabijheid te brengen. En daarom staat er dat wij in hem zijn en hij in ons. En om maar duidelijk te maken dat het dichtbij is, ons leven met hem. En niet ver weg, geen afstand. En als jij wel afstand ervaart, of je bent misschien jaloers op mensen die hier dingen vertellen, waarvan je denkt, ja, dat zou ik ook wel willen, weet dan dat God die nabijheid voor jou heeft. Sterker nog, jij hebt daar recht op gekregen dankzij Jezus. Het is niet alleen een optie als we van nou, ja, misschien kan het jou raken of misschien kan het jou missen. Nee, in hoe jij bent, heeft hij een vorm van nabijheid die bij jou past. Want hij is zo veelkleurig dat hij met zijn nabijheid, met zijn vriendschap, met zijn intimiteit aansluit bij jou. En het mooie is, als je dat doet, als je dat ook leert, hoe dat werkt, dan gaat dat ook uitwerken in je leven. Dan ga je ook merken dat je misschien ja, leert van hem, bijvoorbeeld op het gebied van vriendschap. Hoe werkt dat nou in relaties onderling? Hoe kan ik een goede vriend, vriendin zijn? Hoe kan ik, als ik daar schade in heb opgelopen, herstel in vinden? Zodat ik dat weer hernieuwd kan terugvinden, misschien na vele jaren. Dat wil God heel graag voor ons. En we beginnen onze wandeling door de Bijbel vandaag heel romantisch, met het meest romantische boek uit de Bijbel. En dan weten een aantal mensen het al. Daar gaan we dus kijken naar Klaagliederen. Ja, heel goed. Als dat jouw relatie typeert, dan wil ik best wat uit Klaagliederen voorlezen. Maar de meeste anderen zullen zich iets meer herkennen in Hooglied. Oké. We hopen dat je na vandaag dat boek meeneemt naar huis. Het Hooglied. Dat van Salomo is. We beginnen gewoon bij hoofdstuk 1 vers 1. En dan begint een vrouw te spreken. Laat hij, en je ziet hier gelijk die hoofdletters staan, want dit boek kan op meerdere lagen gelezen worden, maar de meest diepe laag, de meest essentiële laag is wel de liefde tussen de gemeente en God zou je kunnen zeggen, tussen de mens en de Vader, tussen de bruidegom en de bruid, in ieder geval het perspectief tussen aarde en hemel die bij elkaar komen. En dan zegt deze vrouw, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Laten wij ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen, meer dan wijn. De koning in die tijd had een binnenvertrek, binnenkamer of binnenkamers. En dat was niet het gedeelte waar de show was en de gasten werden gefêteerd. Dat was de ruimte waar alleen de intimie van de koning, de echte vrienden van de koning, konden komen. Die binnenkamer. En deze vrouw die zegt, de koning heeft mij uitgenodigd in zijn binnenkamer. En dat was eigenlijk de plek van de aanwezigheid van God. Je zou kunnen zeggen, als je in het Oude Testament kijkt en je ziet die tempel, dan zie je mensen om dat tempel heen, plein heen staan, dat is de buitenhof. Dan zie je mensen toetreden tot het tempelterrein. Die komen dan in de voorhof, dat is al wat dichterbij. Dan had je een groep priesters, die mochten in het heilige komen. Nou, dan zat je nog net niet in de binnenkamer, maar er wel heel dichtbij. En dan mocht de hoge priester één keer per jaar naar de binnenkamer, zou je kunnen zeggen. Dat was het allerheiligste. Dat is waar God woonde. Dat is waar hij vertrouwelijk sprak met de mensen. En als Jezus dan gaat vertellen over wie God is, dan gaat hij het hele concept wat in de hoofden van de mensen zat, wat ook in de hoofden van veel mensen in onze tijd zit, ging hij compleet aan diggelen schieten. Want wat dachten die mensen? Ik ben niet goed genoeg om ooit dicht bij de koning te komen. Maar wat zegt dit romantische Bijbelboek? Hij nodigt mij in zijn binnenkamer. De plek waar alleen de beste vrienden van de koning komen. En daarom zegt Jezus in Johannes 15 vers 15, ik noem jullie geen slaven meer die op afstand blijven. Want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt heb. Als wij het hebben over de vriendschap met God, dan doen wij dat omdat Jezus ervoor kiest om ons zijn vrienden te noemen. Dat is wat. Dus besef je dat jij door God zijn vriend, zijn vriendin wordt genoemd. Daarom kijken we hiernaar. En dat was revolutionair, want die mensen die dat hoorden, die kenden bijvoorbeeld Spreuken 22 vers 11. En daar stond namelijk, wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend. Nou, een zuiver hart en beminnelijk spreken, nou, dat waren al twee natuurlijk redenen om jezelf sowieso buiten die groep te zien. Want de wet bracht oordeel en ja, je wist, mijn hart is hartstikke onzuiver. Er is van alles op mij aan te merken wat ik er allemaal uitkraam. Dus de koning als vriend, mij niet gezien. En toch zie je dat er ook voor die tijd, waar de mensen dat nog dachten, al een plek was waar God vriendelijk, persoonlijk, intiem met mensen sprak. We lezen dat bijvoorbeeld in Exodus 25, vers 22, waar Mozes, die vertrouwelijke omgang had met God, God bij de ark van het verbond in dat heilige der heiligen ontmoet. Daar, zegt God, zal ik u ontmoeten. En van boven het verzoendeksel, tussen de twee gerubs, dat waren twee van die engelen die daar op dat kistje stonden, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, daar zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dus je ziet, er was toen al een plek, terwijl Mozes de wet kreeg, en in die tijd was er al een plek waar God vertrouwelijk met de mensen sprak. En voordat Mozes kwam, was het eigenlijk nog veel Intiemer zou je bijna kunnen zeggen. Want voordat de wet kwam, lezen we in Jacobus 2 vers 23, lezen we over Abraham die op God vertrouwde. Dat werd hem als gerechtigheid, als rechtvaardigheid toegerekend. En dan staat er, hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Dus voordat de wet kwam, was er al vriendschap met God waarover de Bijbel spreekt. En wat dacht je van David? Op een bepaald moment was de tempel, of de tabernakel, die had geen ark in zich. Die ark die was teruggekomen in Jeruzalem. En die stond toen niet in de tabernakel waar die eigenlijk thuis hoorde. Die stond toen in een tentje wat David daar had neergezet in Jeruzalem. Ja, eigenlijk gewoon in zijn huis zou je kunnen zeggen. Daar stond hij 40 jaar. En daar heeft hij allemaal psalmen geschreven waarin hij zich verraadt. Want hij had een tweede slaapplek erbij gekregen. Want hij zegt op een bepaald moment, ik overnacht in de schaduw van uw vleugels. Waar was dat? Die had zo'n vertrouwdheid met God, die had zo'n zicht op de genade van God, dat hij dacht, ik ga mooi op die ark liggen als mijn vijanden komen. Bijvoorbeeld in Psalm 57 vers 2, wijs mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Nou, dan leef je notabene in het tijdperk dat de wet er nog is, maar dan heb je zo'n openbaring van de genade dat je weet, die gaat daar bovenuit, ik ben een vriend van God. En als mijn vijanden komen, dan weet ik me veilig bij mijn grote vriend, bij mijn koning en heer. Ik ben veilig in zijn nabijheid. Zij hadden Gods genade ontdekt en dat opende de deur naar vriendschap. Vandaar dat Psalm 25 vers 14 ook zegt, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Zie je de koppeling tussen vriendschap en verbond? Toen al. God sprak toen al over een nieuw verbond dat zou komen. En David kreeg daar openbaring over. Die heeft daar zulke mooie dingen over gezegd. Net als Jesaja, Jeremia, andere profeten. En wij leven in dat nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 vers 6. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. De geest is gekomen in ons om ons deel te laten hebben aan die vriendschap met God. Hij is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn nieuwe verbond. Het verbond van de geest. Hij maakt hen vertrouwd met de geest. En Jezus die ging dat toch revolutionair bekendmaken. Moet je eens kijken wat er over Jezus geschreven werd. Gewoon een citaat wat over hem gezegd werd. Lucas 7 vers 34. Kijk toch eens wat een veelvraat. Wat een dronkaard. Die vriend van tollenaars en zondaars. Dus even los van of het helemaal klopt wat ze hebben gezien. Het gedrag van Jezus in de nabijheid van zondaars, van mensen die niet in het religieuze systeem passen, was blijkbaar zo afwijkend van wat ze verwachten van hoe God naar mensen toe zou komen, dat er van hem wordt verteld, nou, die houdt wel van lekker eten en drinken en vrolijk zijn. En waar die de fariseeën en de schriftgeleerden en de keurige regels van het spel gewoon na zich lijkt laten te liggen, zoekt hij degene op die compleet onder veroordeling leven en door iedereen worden uitgekotst. En daar wordt hij vrienden mee. En dat noemt zich God. Is dat die God die je moet vrezen? Is dat die God waarvan gezegd wordt, nou, die zal mij wel even zijn verbond, namelijk zij dachten zijn wetsverbond, vertellen? Maar Jezus kwam niet het oude verbond vertellen tegen de zondaars. Van je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En als je dat niet doet, dan ben je veroordeeld. Hij kwam het nieuwe verbond vertellen. Vandaar dat die mensen die geen hoop meer hadden, kwam vertellen. Maar wat ik jou te brengen heb, dat kan geen mens bedenken. Maar God uit de hemel heeft dit voor jou. Want jij bent mijn vriend. En onze vriendschap is gebaseerd op een verbond. En het kenmerk van een verbond was vroeger dat je als twee partijen een levenslange afspraak maakte. En dat je zei, als wij een verbond sluiten, dan komen wij elkaar altijd te hulp. Als de ander roept om hulp. Dat is een verbond. Je spreekt af, als jij aan de bel trekt bij mij, dan ben ik er voor jou. En God heeft een verbondsvriendschap met ons. Als jij aan de bel trekt, zegt hij, dan ben ik er voor jou. Ongeacht je gedrag, ongeacht of je het gelooft, ongeacht of je bij de arts zit en denkt, halleluja, prijs de Heer, ik ga het nu zien. Nee, je gelooft er helemaal geen fluit van. Maar je hebt een verbondsvriendschap. Je gelooft in Jezus en dat hij jouw ongeloof aanvult. En dat het niet afhankelijk is van of jij het allemaal op een rijtje hebt. Maar omdat het afhankelijk is van dat hij het op een rijtje heeft. In dat verbond. Daarom doe je ook een beroep op hem. Wie niet ziek is, heeft geen heelmeester nodig. Dat is de vriendschap die wij met hem hebben. En zo liet Jezus zien. God is een vriend van mensen. Dat zie je ook terug bij Lazarus. Als die man ziek wordt en dat blijkt een vriend van Jezus te zijn. En ze komen naar Jezus toe. Ze komen pleiten op het verbond. Ze zeggen, uw vriendschap is verbondsvriendschap. Nou, we hebben hier een vriend en die is ziek. Die is dodelijk ziek. Ze komen bij hem, ze sturen iemand naar Jezus met de boodschap. Johannes 11, vers 3. Heer, uw vriend is ziek. En in de tussentijd gaat hij daarna heel snel dood, overlijdt hij. En in vers 11 lezen we, Jezus zei, onze vriend Lazarus is ingeslapen. En daarmee bedoelt hij, is overleden. Ik ga hem wakker maken. En daarmee bedoelt hij, hem uit de dood opwekken. Zie je dat? Onze vriend, mijn vriend. Zo gaat Jezus met mensen om. Hij sluit vriendschap. En het bijzondere is, als de vriendschap van Jezus in zo'n situatie komt, bijvoorbeeld dat is een situatie van de dood, dan verandert de atmosfeer. Dan verandert de situatie. Weet je wat voor ons een hele belangrijke les is? Is om te ontdekken dat de atmosfeer die wij als gelovigen om ons heen hebben, is dat wij in God zijn. Als je nou een prachtige krokus buiten ziet staan, ziet bloeien. Waarom bloeit zo'n krokus? Die heeft de omgeving van een stukje grond. Als je gaat vissen, of je gaat naar vissen kijken. Waarom kunnen die vissen mooi bewegen? Die hebben als omgeving water. Als je van het zonnetje geniet en je ziet de vogels of je hoort ze 's morgens weer kwetteren. Waarom doen die vogels het? Hun omgeving is de lucht. Wat is de omgeving waarin wij tot ons recht komen? Wij zijn in God. Wij zijn in Christus. Wij zijn in hem geplaatst. En wat is de omgeving waarin God tot zijn recht komt? Waarin God, als het ware, kan zijn wie die is. Dan staat hij troont op onze lofzangen. Zie je dat je allemaal een omgeving nodig hebt om tot je recht te komen. De omgeving waarin wij als vriend van God tot onze recht komen is dat we beseffen dat hij ons in hem heeft geplaatst. De duivel heeft ook een omgeving nodig om tot zijn recht te komen. Veroordeling, mopperen, zorgen maken zonder troost te ontvangen. Negativiteit. Als je dat bij je draagt, dan merk je dat die ellende als het ware aan je gaat kleven. En dat het net lijkt alsof je je geloof kwijtraakt. Je kunt je kind van God zijn niet kwijtraken, maar je kunt wel het besef daarvan even vergeten zijn. Dat het gewoon weg is. God zegt, kom nou, stap weer terug in de echte realiteit. Stap terug in de dankbare realiteit dat je gered bent door mij. Dat je een vriend bent van mij. Ik noem jou mijn vriend. Ik heb de vijandschap veranderd in vriendschap. Dus heel veel mensen denken, ja, God, die ziet mij aankomen. Ik ben toch geen vriend van God? Moet je kijken wat ik op mijn kerfstok heb. Nou, wat zegt Efeze 2 daarover, vers 14? Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld. Dat is het verbond wat buiten werking is gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. Hij stelt ook iets in werking. Hij verzoende door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Dit is de wettelijke grondslag van onze vriendschap met God. Hij heeft de vijandschap gedood. Als het een lange zin is, vooral die laatste woorden onthouden. Hij heeft in zijn lichaam de vijandschap gedood. Dat heeft hij gedaan aan het kruis. En wat is nu zijn lichaam? De gemeente van Jezus. Dat is de plek waar de vijandschap gedood wordt en de vriendschap met God beleefd. Hersteld, ervaren, ontvangen. Ons leerproces is ook van hoe we zelf in het leven staan, ook met elkaar. In zijn lichaam heeft hij de vijandschap gedood. Onze leefomgeving is dat wij in God zijn. En dat wij vriendschap met God hebben. We zijn gelijkwaardig, ook al zijn we niet gelijk, dankzij het volbrachte werk van Jezus. Nou, ik denk, oké, dat is mooi. Dat is mooi dat we dat allemaal helder op een rijtje hebben. Maar zullen we nou eens even proberen praktisch te maken naar wat vriendschap is. En ik heb gewoon even, door even te zoeken op internet en zo, van wat zijn nou kenmerken van vriendschap. En deze staan niet in de Bijbel. Je mag er ook nog heel veel andere dingen bij bedenken, maar deze zul je wel herkennen. En die gebruik ik gewoon even als een spiegel naar als God het over vriendschap heeft, om te kijken wat God ons dan biedt en wat we mogen verwachten en waarin hij ons wil meenemen, wat hij ons wil leren. 5 kenmerken van vriendschap. De eerste, vertrouwen. Vertrouwen is de stevige grondslag van een goede vriendschap. Op basis daarvan kunnen vrienden elkaar vrijmoedig hun gedachten, gevoelens en ervaringen delen zonder angst voor oordeel. Als je weet wat vriendschap is, dan is vriendschap gebaseerd op vertrouwen. Ik kan mijn hart bij je uitstorten, ik kan gewoon ontzettend mezelf zijn, ook als dat de niet zo leuke kant van mezelf is. Maar er is vertrouwen. Ik kan mijn gedachten, gevoelens en ervaringen delen en ik weet het is veilig. Ik word niet veroordeeld. Jij kletsen niet met anderen over. Het is veilig. Dit is de vriendschap die God met ons heeft. Als wij ons hart met hem delen. Geen oordeel. Er wordt niet met anderen over gekletst. Er wordt niet geroddeld in de hemel. Hoe heerlijk is dat? Dat is het eerste. Vertrouwen is de grondslag van onze vriendschap. Tweede. Wederzijdse steun. Vriendschap betekent er zijn voor elkaar door dik en dun. Elkaar steunen, troosten en aanmoedigen in zowel moeilijke als in goede tijden. Ja, dit is ook wat vriendschap is. Als het lastig wordt en als het botst, blijven steunen, aanmoedigen. Als het feest is, feesten we samen. Als er pijn en ellende is, huilen we samen. Als we het niet weten, zoeken we samen. Maar we zijn elkaar tot steun. Jij hebt een Heer die jou tot steun is. En jij bent iemand die iemand anders tot steun mag zijn. Omdat je leert wat vriendschap is van je hemelse vader. Derde, respect. Vrienden respecteren elkaars grenzen, meningen en verschillen. Behandelen elkaar met vriendelijkheid en begrip. Zelfs in momenten van oneenigheid. Nou, soms ben je het gewoon ontzettend oneens met God. Als in, ik vind dit lastig en vaak verpakken we dat natuurlijk netjes religieus, van ik vind het lastig, maar uiteindelijk ben je het gewoon, vind je het gewoon vervelend, vind je het stom. Dat kan, hè? Maar juist omdat je eerlijk kunt zijn, is het hele mooie van God, zeker in dat nieuwe verbond, omdat al het oordeel weg is. God die jouw grenzen respecteert, die zelfs respecteert van nu even niet. Dat kun je bijna niet geloven. Zeker niet als je altijd in het idee hebt geleefd, ja maar als ik dat niet doe, zal hij dan niet toch. Maar hij respecteert grenzen, meningen en verschillen. Vraag, kunnen wij dat ook andersom? Dat als ik een grens heb, of een mening heb, hem ruimte geven om God te laten zijn. Mag hij zichzelf zijn? Mag hij God zijn? En mogen we dan, omdat we wel gelijkwaardig, maar niet gelijk zijn, ook in die vriendschap de houding aannemen, je bent wel een hele wijze vriend. Dus ik weet wel dat als je iets zegt, ja, dat luister is altijd in mijn voordeel. Zonder over die grenzen gaan, het lukt me nog niet. Ja? En God zal altijd vriendelijk en begripvol blijven in die relatie. Ik hoorde iets iemand zeggen, als we later God zullen zien, zullen we echt verbaasd staan over hoe een zachte, liefdevolle en tegelijkertijd krachtige persoonlijkheid hij zal zijn. Maar zo ongelooflijk vriendelijk. Vierde, eerlijkheid. Eerlijkheid vormt de basis van oprechte vriendschappen, waarbij vrienden openhartig en eerlijk met elkaar communiceren, zelfs als dat moeilijke gesprekken betekent. Ik durf te zeggen dat je geen echte vriendschap hebt gekend nog, als die vriend of vriendin nog nooit eens een keer tegen jou heeft gezegd, joh, waar ben jij nou helemaal mee bezig? Echte vriendschap impliceert dat iemand op een gegeven moment je beetpakt en zegt, stop! Liefdevol, hè? Niet veroordelend. Lieverd, dit kan echt zo niet. In ons concept van God die genadig is, mogen we ervoor openstaan dat God soms tegen ons zegt, jongens, let op, pas op. Helemaal niet omdat er oordeel is, maar omdat hij van ons houdt. Om te zeggen, joh, kijk nou uit hiervoor. Kijk uit die leugenaar die gaat rond als een brullende leeuw. Laat je niet in de luren leggen door de leugens. Soms zijn het moeilijke gesprekken. Soms word je geconfronteerd met dingen dat je denkt, oeh, dat vind ik lastig. Ja. Maar het hoort er wel bij, eerlijkheid. Maar ook eerlijk terug, hè. Niet faken in je leven met God. Laat het maar lastig zijn. Dat mag bij God. En de laatste, niet onbelangrijk. De vijfde, plezier en gezelligheid. Vriendschap is toch ook echt plezier en gezelligheid. Wat is vriendschap? Het brengt vreugde, plezier, waardevolle momenten. Waarbij vrienden samen lachen, leuke activiteiten ondernemen, kostbare herinneringen creëren die de band versterken. Hoe leuk is het om niet alleen met elkaar stil te zitten en te luisteren naar het woord van God, maar ook elkaar te ontmoeten op allerlei momenten. Georganiseerd, spontaan, om vriendschappen te hebben waarin je gewoon denkt van, nou, ik weet nog goed. Dat je de foto's terugkijkt en dat je dan denkt, oh, wat hebben we toen gelacht, wat was dat leuk, wat was dat mooi. En wat heb je dat nodig? Deze dingen, en er zijn er vast nog meer te noemen, God wil die voor ons. God wil die voor ons. En zit hier ook niet gewoon, als we even heel eerlijk zijn, naast herkenning, ook gewoon een stuk pijn en onvervuld verlangen. Gewoon in ons leven, even los van de rol die God daarin speelt, maar hoe hunkeren we naar iemand bij wie we dit zouden kunnen hebben? Gewoon een mens. Mensen. Hoe hunkeren we ernaar dat we de gemeente meer zo ervaren? En dat is een heel goed verlangen. Maar we mogen het ontvangen en God wil het vanuit vriendschap met hem, wil hij het sterk bij ons maken. Nou, dan gaan we nog even terug naar het begin. Spreuken 22. Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend. Wat ik nou zo mooi vind, is dat het Engels staat er dan dit. Who has grace on his lips. Dus wie een zuiver hart heeft en genadig spreekt of genade op zijn lippen heeft ontvangen, heeft de koning als vriend. Dat was de belofte in het Oude Testament. Ja? En wat lezen we dan in het Nieuwe? Hebreeën 10, vers 19 en 22. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerheid van het geloof. Wat staat er? Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Waarom hebben wij de koning tot vriend? Ons hart is nieuw. We hebben een nieuw hart ontvangen in Jezus. We zijn deel van het nieuwe verbond. Daarom weten we dat die vriendschap echt gebaseerd is op de rechtvaardigheid van het koninkrijk van God. Het is niet zomaar een optie. Het is een recht. Daarom hebben we het erover. Wij eren de koning als vriend. Een zuiver hart hebben, dat betekent dat je weet wat het Jezus heeft gekost om de vijandschap weg te nemen en de vriendschap ervoor in de plaats te brengen. Genadige lippen, dat is dat je in lijn daarvan vergevingsgezind leert te zijn. De Bijbel noemt dat slow to anger. Dat is het leven met God. Dat je niet alleen genade kent als iets moois waar je blij mee bent, maar dat jouw leven verandert in iemand die ook genadig is. En genade doet iets met je lippen. Het doet iets met wat je zegt en wat je niet zegt. Het maakt je een genadig mens. De Heilige Geest die wil ons daarbij leiden. En die wordt wel de geest van de waarheid genoemd. En die zegt ons in situatie, doe het maar zo. Je hebt misschien wel gelijk, maar doe het maar zo. Want genade komt met waarheid mee. Hoe mogen wij de vriendschap nou leren beleven? En weet je dat Jezus, die aloude woorden die zo bekend waren in dat volk, dat hij die op een bepaald moment, dat hij die terughaalt? In Matthäus 6, vers 6, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Zie je dat? De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Om daar vriendschappelijk met mij te spreken. Sluit uw deur, bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene zit, zal u in het openbaar vergelden. Die kamer, dat is die schuilplaats. Dat is die plek waar het bloed vloeide. Dat is de plek van het verzoendeksel waar je weet, mijn schuld is weggedaan. Dat is de plek waar je hart weet, ik heb een nieuw hart gekregen. Dat is de plek waar jouw lippen zich voornemen, omdat ik zo vergeven ben, ga ik een ander ook vergeven. Dat is die plek. De plek van het nieuwe verbond. Een plek waar je je leven deelt met God. Een plek waar je diep zelf ervaart wat het Jezus heeft gekost om je vrij te kopen. Ik had van de week zo'n momentje dat ik dacht, Heer, ik zoek die plek op. Ik zoek die plek op. En ik was in mijn telefoon iets aan het opzoeken en ik scrolde zo naar beneden in aantekeningen en ik kwam uit bij een oud versje, zou je kunnen zeggen, of een gedicht of een lied. Ik had dat 9,5 jaar geleden in mijn telefoon getypt en nu kwam het naar boven toe. Op een moment dat ik het goed kon gebruiken. En het is van Charles Wesley uit 1738. Dat is bijna 300 jaar geleden. Dat is een beetje wat oude taal, maar ik vond het zo mooi. En deze woorden. In mijn binnenkamer hoorde ik dit. Ik hoor een zachte stem. Die fluistert van vergeven zonde. Ik voel dichtbij het verzoenend bloed. Waardoor Gods gramschap wordt bedwongen. Er staat daar wordt. Alsof hij het op dat moment ervaart dat het in zijn situatie gebeurt. Ik ontvang leven uit zijn wonden. Ik voel mijn heiland in mijn hart. Weet je dat dit de kern is van je vriendschap met God? Dat je je heiland in je hart voelt. Op die plek waar alleen de Heilige Geest kan komen. En waar die met jou laat zien. Ik ben zijn geliefde kind. Zijn geliefde dochter. Zijn geliefde zoon. Colossenzen 3 zegt daarom, vers 1 tot 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Jij en ik hebben een geheim. Daar weten veel mensen nog niet van. En dat is niet een geheim om jezelf trots mee te verheffen naar anderen toe. Maar als een geschenk uit de hemel. Dat waar vroeger alleen de hoge priester mocht komen. Dat is de plek waar jij en ik de relatie met God beleven. De binnenkamer. Het allerheiligste. De plek van vriendschap. Waar de vijandschap voor altijd is weggedaan. En daarom wordt er tegen die vrouw in Hooglied gezegd, een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 5 vers 9. Wie heeft jou meer lief dan een ander, mooiste van alle vrouwen? Wie heeft jou meer lief dan een ander, dat je ons dit zo bezweert? Al die mooie vertellingen over die God, die koning, die jou zijn vriendschap aanbiedt en jou meeneemt in die binnenkamer. En dan gaat ze zitten opscheppen over haar koning, over haar vriend. En dat is waar wij voor gemaakt zijn. Om op te scheppen over onze koning. Die gewoon dingen doet waarvan je denkt, dit geloof ik zelf eigenlijk amper. Mijn lief, vers 10, glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud. Zijn lokken zijn als dadeltrosten, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek. Die baden in water, die gedompeld zijn in melk. Zijn wangen zijn als balsemtuinen, die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirren. Zijn armen zijn als staven van goud, met turkoois bezet. Zijn buik is als een schijf van ivoor, versierd met saffier. Zijn benen zijn als zuilen van albast, op voetstukken van zuiver goud. Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon. Zijn mond is zoet, aan hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief, Dit is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. Weet je, als je God leert kennen, als een God die alle afstand heeft weggenomen, die alle perspectiefloosheid heeft uitgeschakeld en hoop geeft, wat er ook gebeurt, en jij weet dat heeft hij gedaan voor mij, dan ga je zingen, dan ga je dichten, dan ga je vertellen, dan ga je het uitroepen naar je koning. Daarom komen we altijd samen om onze koning te aanbidden. En zeggen we, oh Heer, u bent zo goed. U bent zo'n goede, heerlijke God. Wij zingen het uit tot u. Want de omgeving waar hij in de gemeente op woont, dat is op onze lofzang. Dat we hem eren. Nou, wat is ons deel aan de vriendschap? Hij brengt ons thuis. Hij laat ons in een veilige omgeving vriendschap ervaren. En wij eren hem daarvoor. Wij bedanken hem daarvoor. Wij zijn van onze kant de vrienden die hij heeft. Het is iets wat niet in één keer zomaar helder wordt voor je. Het is een wandeling, een ontdekkingstocht die stap voor stap steeds rijker wordt. Het is een wandeling die hij voor ons allemaal heeft weggelegd. In sommige gevallen al heel lang met ons mee aan het wandelen is. En wij mogen zeggen, ik ben een vriend van God. Amen. Wie zou mij wat doen? God is mijn vriend. Mijn verbondsvriend. Zullen we hem danken? Vader, dank u wel. U noemt ons uw vrienden. En dat blijkt een hele diepe grondslag te hebben. Namelijk, u heeft eerst alle vijandschap weggenomen. Het oude verbond heeft u beëindigd. Om maar de schijn weg te nemen dat het ooit nog zou kunnen veranderen. Dank u wel dat we mogen weten dat die vriendschap eeuwig is. En zelfs als wij ontrouw zijn, dan blijft u trouw. Zelfs als wij de moeite mee hebben, blijft uw vriendschap eeuwig. Dank u wel dat u het ons wil leren. We erkennen ook dat dit voor ons best wel een zoektocht is. We hebben van alles meegemaakt. Misschien zou er een aardige lijst hier komen te hangen als we zouden opschrijven allemaal welke teleurstellingen we hebben meegemaakt in vriendschappen. Waardoor dit sowieso een thema is dat lastig te ontvangen is. Of waarvan het lastig is om hoop in te krijgen. En daarom, juist daarom komen we bij u, want wat moeten we anders? En dank u wel dat u dan zegt, oké, wat fijn, vriend, vriendin, dat jij er bent. Heerlijk dat je je hart met mij wilt delen. En we bidden dat u de komende tijd in die intimiteit met u, in die vriendschap met u, echt tot ons hart wil spreken op een manier die bij ons past. We zijn heel verschillend. Voor de ene gaat dat makkelijker op deze manier, voor de andere op die. Maar dank u wel dat u een weg vindt. En we bidden dat u dit sterk maakt. En dat we het ook zo mogen beleven. Dat we ook zo mogen meezeggen, ik voel mijn heiland in mijn hart. En we bidden ook, waar er pijn is, of gewoon dingen kapot zijn gegaan, dat u daar genezing brengt. In ieder geval van onze pijn en de boosheid. Maar ook van geloof dat dingen weer nieuw kunnen worden. Waar mogelijk ook in concrete situaties. En anders dat u ook gewoon weer nieuwe verbindingen aangaat. Waardoor we uw hand zien. En uw voorziening. Zo willen we uw zegen ook ontvangen. Maar ook elkaar toebidden en toezegenen. Dat we zullen gezegend zijn met kostbare vriendschappen. Met u. En met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Halleluja.